Zoeken naar avond allemaal. Ik ben dankbaar dat we vanavond hier mogen zijn. En ik hoop dat Gods woord voor ons zal opengaan. En ik heb een zware opdracht meegekregen van de jongens. Harry, misschien wil je spreken over Gods rijk, over Satans rijk. En de mens daartussen. En onze grote bevrijder, de Heer Jezus Christus. En Harry, daar krijg je 30 minuten voor. In plaats van 3 weken, denk ik. Niet dat ik zo lang van stof ben, maar het is best een vrij groot onderwerp. Maar het is best heel goed om na te denken over het Koninkrijk van God. Het is heel opvallend dat er in het begin van het Nieuwe Testament zoveel over gesproken wordt. Ook al in het Oude Testament, we gaan er zo ook een stukje van lezen. Maar ook Johannes de Doper, die begon er eigenlijk mee met zijn prediking. En ook de Heer Jezus, en ook de 12 en de 72. En ik zal er straks wat teksten bij geven, dan kunt u dat thuis nazoeken. Of dat het allemaal klopt wat ik zeg. Maar als we het nou over het Koninkrijk hebben, wat moeten we daar dan ons bij voorstellen? Wat bedoelt de Heer daarmee? En tegenwoordig hebben we ook al mensen die willen hier op deze aarde al een koninkrijk vestigen voor de Heer Jezus Christus. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 18, vers 36, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus dat betekent dat de Heer Jezus niet bezig was, in de toekomst dan gaat het veranderen, maar niet bezig was om hier op aarde een koninkrijk Als er nou meer mensen zijn die de dingen niet uitgezet hebben, dan kan het misschien gelijk, dan is het niet zo storend. Maar de Heer Jezus zei, als mijn koninkrijk van deze aarde zou zijn, dan zouden mijn dienaren voor mij gestreden hebben. En denk maar zo eens in de hof van Gethsemane, toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, en Petrus voor hem wilde strijden, en ook de zwaard trok, en dat oor afhakte van die dienstknecht. En dan zegt de Heer Jezus, zo moet het niet gebeuren, al dus moet het niet geschieden. En Petrus moest zijn zwaard in zijn schede steken en de Heer Jezus heeft dat oor geheeld van deze dienstknecht. Dus als we het hebben over het koninkrijk van de Heer Jezus, hebben we het niet over het aardse koninkrijk in eerste instantie, maar over een hemels koninkrijk. Ik wil met jullie even gaan naar het Oude Testament, naar Daniël. En ik wil daar een paar teksten uithalen. En dan zou ik eerst wat willen lezen, Daniël 7. En ik pak er zomaar wat teksten tussenuit, maar u kunt het thuis nalezen in het verband, want anders wordt het wat veel, denk ik. En ik wil met u lezen, Daniël 7, vers 14. We weten allemaal dat Daniël een man was van dromen, van visioenen, en ook van een uitlegger was van dromen. En dat zien we ook in vers 14. En dan gaat het over, laten we 13 er ook bij lezen. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam uit de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Dus de koningschap van Christus komt, dat zien we hier. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die er niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En dan komt er iets opmerkelijks wat Daniël ons ook openbaart in vers 18. En dan staat er de heilige van de Allerhoogste. Dat zijn alle kinderen van God, die wederom geboren zijn. Die zullen echter het koningschap ook ontvangen. Denk maar aan Openbaring 1 vers 6. Waar de Heer ook spreekt over een koninklijk geslacht. Een priestervolk zijn wij geworden, een heilige natie als we wederom geboren zijn. En gezet zijn in Christus in de hemel en deel gekregen hebben van dat hemelse koninkrijk. Burgers zijn geworden, zegt de schrift, van de hemel. Niet van de aarde, maar van de hemel. En dan zullen die heiligen het koningschap in bezit nemen tot een eeuwigheid, tot in der eeuwen eeuwigheid. Het is immers zo begonnen dat de Heere Adam gemaakt heeft, de mens geschapen heeft. En dat de Heere Adam de opdracht heeft gegeven om deze aarde te beheren. En een koningschap heeft alles te maken met beheer. Een koningschap heeft alles te maken met gezag. En een koningschap heeft ook alles te maken met een bepaald gebied. Denk maar aan het Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat behelst een bepaald gebied. En vroeger waren er nog kolonies, maar tegenwoordig is dat alleen het land Nederland. Dat is bekend bij de buren. Dat is bekend in Duitsland. Dat is bekend in België. En zo heeft Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, die is dus, heeft ook, we hebben zelfs nog een koningin, hè? Geen koning, maar een koningin. En die vertegenwoordigt ons land. En zo is een koninkrijk heeft alles te maken met het gebied. En een koningschap heeft ook alles te maken met een heerschappij. Dat zien we ook in Daniël 7, 27. Waar daar ook over gesproken wordt. Maar het koningschap en de heerschappij. En de grootheid van de koninkrijk onder heel de hemel zullen gegeven worden. Aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Opnieuw krijg je hier de herhaling. En zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft. Het zal aan eer en gehoorzaam. Misschien klinkt u dat ongelooflijk in de oren. Maar de Bijbel is er echt helder over. Als u wederom geboren bent. Dat u straks met Christus zult regeren. De Heer Jezus doet dat niet alleen. Hebt u wel eens een koning gezien. Zonder onderdanen. Zonder lakeien. Zonder mensen die die koning dienen. Nee, het is zelfs zo dat in de veelheid van de onderdanen. Ligt des konings heerlijkheid. Dus u en ik, wij worden op deze aarde ook toebereid. Om straks met Christus te regeren. Om straks onze taak met hem uit te oefenen. Dit aardse, deze aardse tijd dat wij hier leven, is eigenlijk een voorbereiding voor straks. Dus de Heer heeft zeker nog iets te doen voor u. U moet niet denken, nou er staat daar helemaal een kerkbank of een stoel voor mij. En dan ga ik de rest van de eeuwigheid zitten. Dat is echt niet Gods bedoeling. Als we de Heer een klein beetje mogen leren kennen vanuit de schrift, maar ook vanuit de schepping. En als we zien hoe de Heer is, hoe Hij alles gemaakt heeft, dan zien we dat alles in beweging is. Alles leeft. En alles wat stilstaat, gaat eigenlijk terug uit. Dan komt de dood al in. Dus de Heer is de God van het leven. Even terug naar dat rijk in de aankondiging van Satan. Ik denk dat Satans rijk eigenlijk niet bestaat. Ik heb al even met René even erover gefluisterd. Ik zie, je kunt er wel op zetten, maar er bestaat niet één. Want een rijk moet een koning hebben en Satan is ontwapend, toch? Die is toch verslagen door de Heer Jezus Christus? En de macht die hij had over de dood, die heeft Christus ontnomen. Dus Satans koninkrijk bestaat niet. Maar waar hebben we dan als mensen wel mee te maken? Wel, ik denk dat we te maken hebben, vooral met het uit Adam zijn en het in Christus zijn. Dat dat het grote verschil is. En ik wil vanavond met u daar een paar punten van bekijken. Hoe dat er nou zit. Want hoe kan dat nou ook, als we nou kinderen van God zijn geworden, als we tot geloof gekomen zijn en tot bekering gekomen zijn. En hoe kan dat dan dat we dikwijls nog zo'n strijd hebben? En dat het zo moeilijk voor ons is om de norm die de Bijbel aangeeft ons eigen te maken of Gods wil te laten geschieden. Want we merken ook vanavond, ook als we bidden, dan zeggen we zo vaak, Heere, wilt u nou, de Heere wil wel. Ik zal u geheim verklappen, de Heere wil wel. Wij hoeven de Heere niet in beweging te zetten. Maar het is Gods grote probleem dat wij niet in beweging komen. Ik hoop dat u daar eens over na wilt denken. En ook als de Heer Jezus ons leert bidden in Matthäus 6, dan zegt hij, Vader, uw naam wordt geheiligd. Het begint met de Vader. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Zo heeft de Heer Jezus ons leren bidden. Dan komen we toe aan ons deel. Maar natuurlijk wil God dat. Want de Heer wil niet dat sommigen verloren gaan. De schrift is daar duidelijk over. alle vragen rondom uitverkiezingen alles even daar gelaten. Hij wil dat alle zalig worden, zegt 2 Timotheus. En 2 Petrus 3 vers 9, die zegt dat hij wil dat alle mensen tot bekering komen, dat ze gered worden. God heeft de hel niet gemaakt voor de mens, maar voor de duivel en zijn engelen. Dat is wat de schrift ons leert. Dus zeker niet Gods bedoeling. Dat hij die mooie schepping, die mooie mensen die hij maakt, hier een poosje laat leven. En dan voor eeuwig laat lijden in de hel. Dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is altijd leven. En dat gaan we ook zien als we Gods koninkrijk gaan bekijken. Maar wat gebeurt er nou? Nou worden we geboren vanuit Adam. Dat hebben we misschien wel allemaal geleerd vroeger op de catechisatie. Zonde ontvangen en geboren. De zonde zit in ons als we geboren zijn. Als we uit het vlees geboren zijn, en dan zijn we geestelijk dood. We hebben geen contact met God, want God is geest. En dan moet er een moment komen in ons leven dat we tot geloof komen, tot bekering komen, tot wedergeboorte. En als ik zeg een moment, dan is dat voor een hele duidelijke markering. Je leeft in de wereld, je komt tot geloof en dan ga je duidelijk 180 graden de andere kant op. Sommige mensen die altijd keurig geleefd hebben en in de kerk gezeten hebben, is een heel ander proces. Dus laten we de Heer de wet niet voorschrijven hoe wij tot geloof en tot bekering moeten komen. Maar ik wil een aantal kenmerkende verschillen opnoemen tussen het leven in Adam en het leven in Christus. Dus het koninkrijk van Adam en het koninkrijk van Christus. En bij Adam is het koninkrijk van het vlees. En bij Christus is het koninkrijk van de geest. En hoe maak je dat nou een beetje praktisch? Wel, ik heb 36 jaar voor mezelf geleefd. Ik ben opgevoed met de Bijbel, maar 36 jaar heb ik voor mezelf geleefd. Eigenlijk mijn eigen ego achterna gejaagd. En toen de Heer me dat liet zien, dan ga je zien hoe arm dat het is. Het is een soort luchtkasteel. Het is ijdel. Het is allemaal voor het tijdelijke. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. En zeker niet in Gods ogen. Dat is het vlees. En het vlees presteert. In het vlees maak je carrière. En in het vlees los je de problemen op. En hoe kenmerkt zich dat? Wel door het ik-leven, het ego. En voor de een is elk probleem een hoge berg. En voor mij was het een kans. Zo zijn we allemaal verschillend, maar beide deugt niet. Voor mij was het een kans om mezelf te bewijzen, niet kunnen bestond niet. Grap zei, dan doe ik het zelf. Vooral op je eigen vakgebied. Als ik hier 28 jaar geleden met u had moeten spreken, dan had het niet over het evangelie gegaan, dan had het over mijn vakgebied gegaan. En dan had ik mezelf goed toegesproken en mijn stof voorbereid en dan zou je van goede huizen moeten komen om mij onder de tafel te krijgen. Dat is vlees. Dat is allemaal vlees. En hoe moeten we leren wandelen onder de geest en door de geest? En hoe kan dat dan? Wel, één ding duidelijk zijn. Als dat vlees nog regeert in u en in mijn hart, dan kan Gods geest niet werken. Want deze twee, zegt Galaten 5, staan tegenover elkaar. En het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. Dus als u zegt, ik ben wederom geboren, maar ik leef nog in het vlees, ik leef nog voor mezelf, dan kunt u nooit wandelen door de Heilige Geest. En u bent misschien wel tot het geloof gekomen dat Christus voor uw zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha, maar dan leeft u niet in het koninkrijk van God. Dan leeft u niet onder die invloedssfeer van God. En dan kan de Heilige Geest als het ware met u onvoldoende beginnen. En dan wordt u geen bruikbaar instrument in het koninkrijk van God. En dat is Gods bedoeling. Want u bent niet alleen gered om zelf gered te worden, maar u bent ook gered om anderen te redden. Dan leest u de hele schriftmarkt na. Denk maar aan de gelijkenis van het zaad. Dat de Heer zegt, als het zaad de goede aarde valt, zal het vrucht dragen 30, 60, 100 fout. Want de Heer wil niet dat sommige mensen verloren gaan en willen alle tot bekering komen. En hij doet dat gewoon eenvoudig door ons heen. Waarom? Dat weet ik niet, maar heeft de Heer ervoor gekozen. Om ons te gebruiken. Om onze mond, onze tong, of onze handen of onze voeten te gebruiken. Tot verheerlijking van zijn naam en tot redding van zielen. Ben je daar dan in één keer van af van al het vlees? Echt niet. Ik tenminste niet. Dan ben je met de Heer op weg. En toen ik tot geloof kwam, toen heb ik gezegd, Heer, wil op de troon van mijn hart komen. Want ik had de kosten goed berekend, dan mag ik gerust weten, daar ben ik maandenlang mee bezig geweest, dag aan dag. En ik begreep dat Christus op de troon van mijn hart moest komen. En dat ik het af moest. En toen ik de Heer dat gevraagd heb. Ik zeg, Heer, u wil op de troon van mijn hart komen. En Heer, ik ga eraf en ik wil er ook nooit meer op. Heb ik natuurlijk vaak fout gedaan, dat begrijp je. Maar ik zeg, Heer, ik wil de kortste weg naar u toe. En de lessen graag in één keer. En dan gaat de Heer werken. En wat doet hij dan? Ja, dan zet hij het mes erin. En dan zet hij het zwaard erin. En mijn carrière ging voor mijn bekering zo. En na mijn carrière ging hij zo. En ik snapte er niks van. En zeg, Heer, wat gebeurt er? En later ging ik het begrijpen. Ja, de vlees dan moest eraf. De ego moest eraf. Die oude Arie moest er dood in. Anders kan dat nieuwe leven nooit komen. Denk maar Johannes 12 vers 24. Van die graankorp. En daarom zijn zoveel christenen ongelukkig. Omdat ze halverwege blijven steken. Omdat ze niet bereid zijn om te sterven met Christus. Omdat ze niet bereid zijn, ondanks dat ze weten in hun hoofd dat ze met hem één plant geworden zijn. Dat ze niet bereid zijn om het vlees te kruisen. Maar als bij u en bij mij het kruis geen gestalte krijgt in ons leven, dan moeten we bezorgd zijn. Dan moeten we eerlijk in zijn. En natuurlijk, er mag tijd overheen gaan. Het is ook een proces. Maar wij moeten het kruis in ons leven plaatsen en dan moeten we tegenkomen. Wij mogen het kruis niet belachelijk maken. En we mogen geen vijanden worden van het kruis. Maar ik wil u ook bemoedigen. Toen ik las in Galaten 5, ik zal het even opzoeken. Ik dacht het vers 17 is, maar ik weet het niet precies. Galaten 5 vers 7, want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staat tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. En toen heeft mij dat zo bemoedigd. Dat niet alleen mijn vlees een vijandschap is met Gods geest, maar dat Gods geest een vijandschap was met mijn vlees. Dan zeg ik, Heer, wat heb ik een enorme bondgenoot. Heer, u heeft alle macht in hemel en op aarde. De Heilige Geest, de Geest van de Vader, de Geest van de Zoon, die gekomen is om Christus te verheerlijken en ons vlees te kruisen, om ons helpen. Om te helpen om niet meer door het vlees te leven, maar door de Geest te leven. Ik zal u nog een simpel voorbeeld geven. De Heer legt in mijn gedachten, Arie, er zou eens een tijd kunnen komen in jouw leven dat je meer afhankelijk bent van mij, meer rechtstreeks afhankelijk bent voor je inkomen als nu. En ik had een goede baan en een goed salaris. En dan begin je verstand te redeneren. En dan zeg ik, nou Heer, ik ben nu eigenlijk ook wel van u afhankelijk, hè, voor mijn gezondheid, voor mijn zus, voor mijn zo. Ja, dat is je verstand. Maar van binnen wil daar heel niet mee. Weet je hoe ik vroeger dacht? Ik denk, als de helft werkt, werk ik ook. Want ik ben net ietsje slimmer als die middelen. En ik heb ook een goede hand, maar dan kan ik nog een beetje praten. Dus daar red ik het wel. Dat is vlees. Dat is ik. Dat moet er allemaal aan. De vlees is onafhankelijk. En wil onafhankelijk zijn. Het is afhankelijk van Adam. En daarnaast van de zonde en van de boze natuurlijk die erachter zit. Maar wij moeten afhankelijk worden van die wijnstok. Als we niet afhankelijk worden van die wijnstok, kunnen we Christus niet volgen. Dat is het thema toch van deze avond. Christus volgen. Waar hij ook gaat. Dan kun je niet zeggen, Heer, dit pad is mij te moeilijk. Dit vind ik een beetje onbegaanbaar. Heer, dit wil ik niet. Ja, dan kunnen we hem niet volgen. Want hij gaat één weg. En het is heel eenvoudig om Christus te volgen. Het is een smalle weg. Met twee voetstappen breed kun je niet verdwalen. Maar wij willen het pad vaak breder maken. Het is vlees. En dat is de natuur van het vlees. En dan kan uw verstand zeggen, Heer, ik wil. Maar ik heb dat ook wel eens gehad. Ik zeg, Heer, maar van binnen wil ik niet mee. Toen de Heer die gedachte bracht over die financiële afhankelijkheid. En ik heb gelukkig altijd mijn kost kunnen verdienen. Dat gaat niet om, maar de Heer wil die dingen eruit halen. Toen heeft het bij mij maandenlang geduurd. En nu wordt het misschien met heel iets anders. Maar dat kan maandenlang duren. Toen was het weg en heeft de Heer het weggenomen. Ik heb het niet overwonnen zelf. De Heer heeft het weggenomen. Ik hoop dat we ietsje begrijpen van leven met vlees en leven door de geest. En zo zou je, dit zou je uit kunnen breiden op talloze punten. Ik heb al gezegd, het koninkrijk van Adam is aards. En we zeggen, wat is daar mis mee? We leven toch op deze aarde. Ja, maar de schrift zegt dat wij vreemdelingen zijn en bijwoners op deze aarde. En denk alleen maar aan Jacobus. Als het gaat over aardse wijsheid. Dan zegt hij, die is ongeestelijk. Die is duivels. Dat zegt Jacobus. Hij zegt, die wijsheid die van boven komt, die is vreedzaam, vriendelijk, rein, gezeggelijk. Dus alles van de aarde strijdt met de hemel. Alle aardse goederen strijden met de hemelse goederen. Waarom? Wel, de aarde die lijdt immers onder de vloek die de Heer erop gelegd heeft door de zonde die Adam gedaan heeft en wij in hem. Nou, je zegt, zie je niet een beetje wat de zwart-witte aarde? Dan zou ik willen zeggen, lees 1 Johannes 5 vers 19, daar staat dat de hele wereld in het boze ligt. Wees doorzichtig met de wereld. Als je een vriend van de wereld wil zijn, zegt de schrift, dan word je metterdaad een vijand van God. Die wereld ligt in het boze. Daarom zegt de schrift ook, bedenk de dingen die boven zijn, wat Christus is. Wij moeten eigenlijk leven daar. Dat mogen wij leren. Het rijk van Adam kenmerkt zich door zonde natuurlijk, ook de wet van de zonde en de dood. En dat hemelse koninkrijk is straks ook dat aardse koninkrijk, als Christus gaat regeren, waarvan we gelezen hebben in Daniel 7. Dan wordt dat het koninkrijk van gerechtigheid. Verlangt u daar niet naar? Als wij bidden, Heer, uw koninkrijk komen, dan is dat niet alleen in uw leven en in mijn leven, van de mensen die de Heer nu kennen. Maar ook uiteindelijk dat straks deze aardse koninkrijken, waar vaak een demonische vorst heer van is, dat kun je wel lezen en begrijpen vanuit Daniel 10. Daar zien we als Daniel bezoek krijgt van de engel Gabriel, dat hij zegt, 21 dagen stond de vorst van de Mede en Perzen tegenover mij. En aanstonds, als ik terugga, dan staat de vorst van Griekenland tegenover. En ook in deze tijd kunnen we dat zien. We hebben het gezien in Hitler-Duitsland. Hitler is een man geweest die door de boze gebruikt wordt. De boze heeft geen koninkrijk meer. Maar hij is een terrorist. Het is niet zo dat hij al gebonden is. Dat hij al weg is. Dat hij niks meer doet. En dat hij u niet plaagt. En dat hij geen pijlen op ons afvoert. Van ongeloof, van verwarring. En van moeheid, van slaap, als je moet bidden of Bijbel lezen, zou ik nog een poosje door kunnen gaan. Die hele trucendoos, die gebruikt hij nog. Alleen hij heeft geen koninkrijk meer. En als u waarachtig wederom geboren bent en gelooft dat het woord van God waar is en dat u met Christus gezet bent in de hemel, heeft u alle macht gekregen. Om op slangen, schorpioenen te treden, zegt Lucas 10 vers 9, en tegen de gehele legermacht van de vijand, en niets zal er weinig kwaad doen. Maar kinderen van God moeten leren weerstand te bieden. Wat Jacobus 4 vers 7 ook zegt. Onderwerp door God en bied weerstand aan de boze. Dan zal hij van u verliezen. Onder Adam was de wet. Niet in het begin natuurlijk wel de zonde. Maar later kwam de wet erbij door Mozes. En Christus is gekomen niet om de wet te ontbinden. Maar wel om te vervullen. En nou worden we niet meer gered door werken. Maar door genade. Hoort allemaal het nieuwe koninkrijk, het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Het wordt ook genoemd in de Bijbel het koninkrijk van de duisternis. En denk maar aan alle die niet wederom geboren zijn. Die zijn geslagen met blindheid door de vorst van de duisternis, zegt 2 Korinther 4 vers 4. Dan kun je het schijnsel van het evangelie niet ontwaren. En 2 Korinther 3 vers 16 zegt, telkens wanneer iemand zich bekeert, tot de Heer bekeerde, wordt die bedekking weggenomen, gaat het deksel eraf. Ik weet niet of dat u dat nog weet, toen u tot geloof en tot bekering kwam. Dan is het net op de schepping overgaan, opengaan. Dan ga je de Heer ook herkennen in de schepping, dan is het net over een last van je afval. Heerlijk is dat. Dus je wordt kinder van het licht, want je behoort tot het koninkrijk van het licht. Want Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En dan zegt hij ook, het licht is niet gekomen om onder de korenmaat te zetten, maar op een standaard dat het gezien wordt. Dus u en ik, als we Christus mogen kennen en door hem gekend zijn, dan moet ons licht op een standaard zijn. Niet om voor uzelf te stralen, niet om voor uzelf te schijnen, niet om voor uzelf te leven, want dat hoort bij Adam. Maar om zijn licht te verspreiden. En om de mens als het ware als een vuurwagen, hoe heet zo'n ding, een vuurtoren, van ver af gezien wordt. dat mensen zeggen, hé, wat heeft die man, wat heeft die vrouw? Dat ze Christus gaan zien in ons. Dat is onze bedoeling. En dat gebeurt als wij leven in het Koninkrijk van God en ook blijven in het Koninkrijk van God. Want als Jezus zegt, volg mij, dan bedoelt hij ook dat we in die wijnstok moeten blijven. In zijn woord. En in zijn liefde, in zijn geboden. Dus Christus heeft ons getrokken, Colossense 1 spreekt daarom, vers 13. Uit de macht van de duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. En de Heer die zegt dat voortdurend, Paulus zegt dat voortdurend, de Schrift zegt dat voortdurend, als voldongen feiten. En wij hebben natuurlijk, wij zijn soms gespecialiseerd in dispositie, maar het is nog geen bevinding. Maar ik wil met alle eerlijk gesproken de Schrift vasthouden ook vanavond en zeggen dat de Schrift dat niet leert. Natuurlijk is het zo dat we vaak eerst dingen gaan zien. En dan zeggen heren, maar het is nog niet zo in mijn leven. Willen we het dan werkelijkheid maken? Ik ontken niet dat er dingen in het proces moeten gebeuren. Maar waar ik voor wil waken, waar ik voor wil waarschuwen, dat is dat wij onszelf meer tijd geven dan de Schrift ons eigenlijk geeft. En voor de heren zijn het voldongen feiten. U bent overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van het licht, als u wederom geboren bent. Als u met Christus gestorven bent, en met hem opgestaan, dan bent u één plan met hem, zegt Romeinen 6 vers 5. Hoe zou het anders kunnen dat wij straks in de toekomst met hem moeten gaan regeren? Dan moet hij ons klaarmaken. Dan moeten we beseffen dat we burgers geworden zijn van het koninkrijk van Christus. Van het koninkrijk van God. Van het koninkrijk der hemelen. Van het koninkrijk wat alle macht heeft in hemel en op aarde. Dan moeten we gaan beseffen, als we wederom geboren zijn, dat de God door zijn Heilige Geest in ons hart komt wonen. Dat Christus in u is, de Zoon van God, die wij moeten volgen. Die levende, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Het eeuwige woord, wat altijd is geweest en altijd zal blijven. Jezus, de Zoon van God. Maar als u en ik blijven zien op ons falen, op onze tekorten, en op onze problemen, en op ons verleden, en op alles wat mensen ons in de oren fluisteren, dan komen we nooit tot die bedoeling die God met ons heeft. En als u zegt, Arie, waar heb je het over? Wel, lees dan in de Schrift dat Paulus bidt voor de Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 5, dan bidt hij dat de Thessalonicenzen heilig mogen zijn en onberispelijk. Zonder vlek of zonder vlimmel. En dan zegt hij, God is getrouw, hij zal het doen. Maar Jezus zegt, als ik terugkom op aarde, zal ik dan nog het geloof vinden. En welk geloof bedoelt de Heer dan? Niet het geloof in ons eigen kunnen. Maar ook niet het geloof in ons faal. Ook niet het geloof in onze oude adem. Ook niet het geloof in het vlees. Ook niet het geloof in de macht van de duisternis. Of van de boze, of van de zonde. Of van de kerk, of wie dan ook. Maar dat wij geloven in de Zoon van God. Want Jezus zegt, indien gij mij gelooft zoals de Schrift het zegt. Johannes 7, 37 tot 39 zegt hij, die stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. De Heer zegt op Psalm 81, doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Waarom houden wij onze mond, ik zou bijna zeggen klep, dat mag niet. Waarom houden wij onze mond dan nog zo vaak dicht? Waarom? Wel omdat die tegenstander dat probeert. Die boze probeert ons te ontmoedigen. Hoe kun jij dat toch getuigen? Moet je eens kijken wat je gisteravond gedaan hebt. Of hoe je tegen je man gereageerd hebt, of tegen je vrouw. Of je hebt al een dag niet gebeden, of een twee dagen je Bijbel gelezen. Dan moet jij dan getuigen. Ja, dan moet je getuigen van Gods grootheid. En ook zorgen dat je bidt een Bijbel leest. Dan krijg je boos ook geen ruimte meer. Als u wederom geboren bent, dan bent u gekomen in het koninkrijk van God. En dan bent u niet langer slaaf van die boze. Bent u niet langer slaaf van de zondaar. Want de Heer heeft de macht van Satan overwonnen, maar ook de macht van de zondaar. En predik ik hier dan zondeloosheid? Nee, ik predik hier geen zondeloosheid, want ik ben ook een mens. En ik ben nog niet zonder zonde, want de zonde woont in ons tot onze dood toe. Dus die zal proberen om via het vlees ons te pakken. Maar weet je wat veel christenen in fout lopen? Dat is in hun mening en hun visie op die oude natuur. Ja, dat is die oude mens. Als u wederom geboren bent, bent u niet meer in die oude mens. Dan bent u niet meer in Adam, maar dan bent u in Christus. Zo is dan wie in Christus zegt. 2 Korinther 5 vers 17. Een nieuwe schepping. En dan staat er, sommige oude dingen zijn voorbij gegaan. Nee, daar maken wij ervan. Er staat, al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Het is alles uitgegaan. En als ik dan zeg, Heer, dat is allemaal nog geen werkelijkheid in mijn leven. Dan ben ik eerlijk. En dan ben ik ook eerlijk naar de Heer toe. En dan zeg ik, Heer, wil u het maar werkelijkheid maken in mijn leven. Dus je kunt kijken op je falen. Je kunt kijken op je tekorten. Maar je kunt ook kijken naar die rijkdom die Christus voor je uitstalt. En zeg, Heer, dat verlang ik me. Dat u tot uw recht komt. Dat u tot uw doel komt. Begrijp het verschil. Want als ik blijf geloven dat ik een zonder ben en blijf tot in alle eeuwigheid misschien wel, dan kom ik nooit vooruit. Maar als ik geloof wat het woord van God zegt, dat ik een nieuwe schepping ben geworden in Christus Jezus. En dat al het oude is voorbij gegaan, dat alles nieuw is geworden. Nou Heer, wilt u het laten zien? Wilt u het openbaren? En wilt u het praktijk maken in mijn leven? Door uw woord en door uw Heilige Geest. Want wedergeboorte komt door water en geest, zegt Johannes 3. Wedergeboorte kun je nu weer niks aan doen. Bekeren, dat is onze opdracht. En bekeren betekent omkeren, epistrefo. En vernieuwd worden in ons denken. Dat is onze opdracht, dat is wat God van ons vraagt. Maar en als we dat gedaan hebben, dan zullen we God eer geven. Het is zijn genade dat hij ons trekt, begrijp me niet verkeerd. Maar wedergeboorte, van een Adamskind een kind van God worden, begrijp me, dat is een goddelijk werk. Dat kan alleen de Heer zelf doen. Vroeger werd er gezegd, dat kun je geen nagelschrapseltje aan toe doen. Dat is ook zo. Maar geloof dan, lieve broeders, zusters, lieve mensen, geloof dan, dat God dat ook wil doen in u. U denkt toch niet dat hij Christus gestuurd heeft naar deze wereld, het liefste wat hij had, zijn liefste zoon. Om te sterven voor onze zonde op het kruis van God, en dat God er nou behagen in zal hebben in uw dood. Schreef ze, ik heb geen behagen in de dood van de zonde, maar daarin dat hij zich verkeerd aan leeft. Zou de Heer willen, de Vader willen, dat zijn zoon voor weinig gestorven is. Maar het is de mens. Toen God zijn zoon zond, hij kwam tot de zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, niet aanvaard. Niet als zijnde God zo naar de hemel. De Heer vraagt van ons geloof. In wie? In jezelf? Nee, de Zoon van God. En als we wandelen door de Geest in dat Koninkrijk van God, leren wandelen. Want Johannes spreekt erover. Over kinderen in het geloof, een jongeren in het geloof, een vader in het geloof. Dat is het proces. Dus we zijn kinderen. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat kinderen zijn. Verschil tussen baby's en kleuters en peuters, hoe kan ik me niet uitleggen. En jongelingen, hoe kan ik me niet uitleggen. Het is van ons allemaal duidelijke begrip. Een vader is ook een. Dus die fase hebben we in het geestelijke leven. Maar een kind van u, dat is een volwaardig kind, als baby al. En die heeft volwaardig uw natuur en Adams natuur in zich. Zo is het ook met een wederom geboren kind van God. Die heeft Gods natuur in zich. Lees maar na. 2 Petrusbrief, de eerste hoofdstuk. Want dat is Gods geest die in ons komt wonen. En die ons wil leiden in alle waarheid. Jezus zegt, als we het over de grote bevrijder hebben, Jezus zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. God heeft een plan met u. Niet om u halverwege stil te zetten. God heeft een plan dat u en ik gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. En dan wordt Christus verheerlijk. Dan wordt zichtbaar dat wij behoren bij het koninkrijk van God. Dan wordt zichtbaar dat Christus in ons leeft. Dan wordt niet meer die oude Adam gezien, die voor zichzelf leeft, maar voor het vlees. Maar dan wordt die nieuwe gezien, die nieuwe mens, die op Christus lijkt. Dat is het verschil tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van Christus. Denk aan de tijdelijkheid van het aardse rijk. Denk aan uw eigen roem en uw eigen eer, die dat vlees, die ego altijd wil hebben. Daar wil ik zoveel van. Waardering, erkenning. Dat is allemaal tijdelijk. Maar de roem die Christus krijgt is eeuwig. Voordat onze ogen toch mogen opengaan. Velen van ons zijn zo gehersenspoeld, zo gebrainwashed. Ook door de moderne media. Dat alle prikkels die op ons afkomen, is onvoorstelbaar. En we drinken het in en we slokken het op. En dan komen we onder het gehoor van het woord van God. Maar voor de aarde is nog niet toebereid. Het hart is niet toebereid. Het gonst soms nog in ons. En dan gaan we bidden, dan gaan we stille tijd houden. En van alles schiet er door ons hoofd, wat we nog moeten doen, en wat we nog niet gedaan hebben, en alle dingen maar op. Bid dan om genade. Ik vraag van, ik zeg, Heer, wil u alsjeblieft dat schoonwissen? Net zoals een schoolbord die schoonwist. Vroeger was dat zo, tegenwoordig weet ik. Schoonwissen. Dat de Heer met ons kan spreken. Want u bent, als u wederom geboren bent, een kind van God. Alles staat of valt met het wedergeboren. Opnieuw geboren worden. Niet met het vlees, maar uit water en geest, uit het woord en de geest. En als we daar een levende koninklijke volgen, dan was eigenlijk bestemming de hemel. Of misschien een nieuwe aarde, dat de Heer ons daar plaatst, dat weet ik niet. Maar niet de hel. Eeuwig leven, in plaats van een eeuwige verdoemenis. Zullen we dan, als de Heer van ons het offer vraagt, zullen we het dan niet brengen? Zullen we dan toch nog onze eigen wil doen? De schade lijden aan onze ziel? Zullen we dan toch nog als die keuze voor ons staan? Zeggen, Heer, ik wil niet. Zullen we dan nog die begeerte van het vlees navolgen? En niet het verlangen van de geest? Ik zou willen zeggen, laten we tot bezinning komen. Laten we nuchter worden. En doen wat de Heer van ons vraagt. Er wordt veel gesproken over die boze. En het is waar, de schrift zegt dat we niet te worstelen met het vlees en bloed. Efeze 6 vers 12. Maar tegen die overheden, tegen macht. Maar als wij dan strijden, moeten wij beseffen dat Christus overwinnaar is en wij met hem. Lees het maar na, onder andere Romeinen 8, 37 geloof ik. Dat wij in dit alles, dus niet over alles, je heerst niet over alle omstandigheden. Maar in dat alles, in alle problemen, alle moeilijkheden, bent u meer dan overwinnaar met Christus. En Colossenzen 2 leert ons dat de Heer Jezus Christus die boze echt ontwapend heeft. Hij draait wel met een geweertje, maar er zit geen kogel meer in. Hij kan hem niet meer doodschieten. Want hij heeft geen macht meer over de dood. Immers, Christus heeft hem die de macht had over de dood ontroond. Toen Christus opstond uit de dood, liet hij zien dat hij Gods zoon was. Wel, dat deed hij niet voor zichzelf, dat deed hij ook niet voor de boze, want die wisten dat wel. Dat deed hij voor u, en dat deed hij voor mij, en voor degene die hem nog niet kennen, maar die hij wil herinneren. Begrijp u dat? Daarom heeft hij dat gedaan, om ons te verlossen. De macht van de boze, de macht van het vlees, de macht van het ik, en van de zonde, en van alles. Wat ons bindt, en wat ons knecht, en wat ons vasthoudt, en wat ons tegenhoudt, om te leven tot eer van God. Want dat is Gods verlangen, dat u en ik leven tot eer van God. Die boze blijft natuurlijk wel zijn pijlen afvuren. En we lezen, als we het hebben over de Efeze 6, dan zien we die wapenrusting, hoe we een schild van geloof hanteren, om de brandende pijlen van de boze mee te kunnen doden. Dus hij blijft zijn pijlen afvuren, op u en op mij. Van ongeloof, van verwarring en van twijfel. En dan voel ik me niet zo lekker. En zou ik niet gezondigd hebben, zou ik niet zus. Als u gezondigd hebt, doe terug naar de Heer en zeg, Heer, ik wil mijn zonde beleiden en nalaten. Maar wel opstaan, want u bent met Christus overwinnaar. En heeft de Heer u macht gegeven om slangen schorpioenen te treden, Lucas 10, ik heb het al geciteerd. Dat betekent dat u op moet treden. Dat u daarop moet stappen. En vele kinderen van God, ik schaam me haast om het te zeggen. Maar die zijn zoals die soldaten die niet in het leger horen. Want die soldaten hier in het leger, ook van Nederland. Die het Koninkrijk der Nederland dienen. Die komen niet van de kazerne af zonder hun officiële verpakking. Vele christenen, die weten amper Efeze 6 wat er staat. Laat staan dat ze weten hoe ze die wapenrusting aan moeten doen. Dus die gaan ongewapend van huis. De burgers van het hemelrijk, die wonen nog wel op deze aarde. Dat is wat de Bijbel ons leert. Vijandig gebied. We hebben het straks gehad over het koninkrijk, dus een gebied. Als u leeft, u en ik, wij leven in een hele wereld die in het boze ligt. Dus wij moeten gewapend zijn. En vele christenen, als er dan onderweg strijd komt, dan gebruiken ze niet hun wapens, ook niet het zwaard van de geest, het woord van God. Maar dan draaien ze hun rug aan de vijand. En die rug is onbeschermd. Want het schild hou je hier en het zwaard hou je hier. En het borstharnas van de gerechtigheid zit ook aan de voorkant. Dus aan die achterkant is onder scherp. En vele christenen draaien om hun rug naar de vader en dan blaren ze naar de Heer toe van: Heer, help! Hij zegt: Heer, ik heb je mijn wapenrusting gegeven, lief kind. Ik heb je mijn zwaard gegeven, dus het woord van God. Ik heb je hebt gezien hoe ik verzocht heb in de woestijn, hoe ik het woord van God gebruikte. Om die vijand te weerstaan. Onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel die koop is 4-7 en de zon van uw vlieden. En in plaats van weerstand te bieden, lopen we te blaren, net als schapen. Misschien dat de Heer ons daarom vergelijkt met schapen. Blaren, mekkeren. Voor tijd dat we opstaan. Als je Johannes 10 leest, 9 en 10, en je ziet dat Jezus zegt dat die boze is gekomen om te verdelgen, te moorden, te stelen, te slachten. Maar ik ben gekomen omdat jullie zouden hebben leven en overvloed. En heeft mijn Vader behaagd, zegt Jezus tegen de discipelen, om u het koninkrijk. En dan zeggen we: Heer, wilt u? Ja, God wil. Maar willen wij? Zijn wij bereid om die weg van het kruis te gaan? Zijn wij bereid om alles wat met het koninkrijk van Adam te maken heeft, achter te laten? En opnieuw geboren te worden uit het woord en door de Heilige Geest. En ons niet te veel onze oren laten hangen aan wat mensen ervan vinden, maar dat we meer bezig zijn om te kijken wat God ervan vindt in zijn woord. En als je wederom geboren bent, dan kan iedereen het woord van God lezen. Dan heb je de zalving ontvangen, zegt Johannes. Dat wil niet zeggen dat je op je eentje christen moet zijn, maar wel dat de Heer met u kan spreken. Door het woord en door de Heilige Geest en u de weg kan wijzen. Ik zou zo nog wat door kunnen gaan over Adam en Christus, maar ik denk dat de lijn duidelijk is. Als u en ik wederom geboren worden, tot geloof gekomen zijn, dan is Gods invloed in uw leven begonnen. En die invloed van de Heer, die moet groter worden. En naarmate dat wij ons oude leven afleggen, want ondanks dat je een nieuwe schepping geworden bent, moet je nog je oude leven afleggen, zegt Efeze 4 en Colossense 3. Vooral die gewoontes en die wandel van het oude leven, daar moet je nog mee breken. Dat is nog een stukje bekering na je eerste bekering. Dus als je altijd gewend bent om je vrouw op een bepaalde manier te behandelen, dan kom je tot geloof en denk je, heb ik toch niet goed gedaan. Dan moet u daarin veranderen, of ik. Dat heeft te maken met de gewoontes, het oude leven afleggen. Op bepaalde zondes die u gedaan heeft, afleggen, mee breken. Weet u dat 2 Timotheus 2 vers 9 die zegt dat het kenmerk van Gods kinderen is dat ze breken met de ongerechtigheid. Weet u dat? Dat daar staat: de Heere kent degene die er zijn. Zijn wij dus niet altijd. Hij zegt: maar ieder die de naam van de Heer noemt, die breken met de ongerechtigheid, breken met de zonde. Geef mij dan nog één excuus om door te gaan in de zonde om te volharden. Dat zegt niet dat je niet een keer een zonde kunt vallen of geen dingen fout kunt doen. Maar dan moet een einde maken aan mijn wandel in de zonde. En anders moet er 1 Johannes 3 op nalezen. En waarom moet dat? Wel om dit wil God, zegt Petrus, uw heiliging. En de Hebreeën schrijver zegt: zonder heiliging zal niemand God zien. Weet je waarom het zo donker is in ons leven? Of in de gemeente van Jezus? Of in Nederland, in ons land? Weet je waarom? Omdat wij onvoldoende licht geven. Je zult zijn stralende sterren, zegt de context. Maar waarom? Zijn wij dan zo geweldig? Nee, ons lichaam is geworden een tempel van de Heilige Geest. Maar als het ware is dit de werkplaats van Gods Heilige Geest en wil van u en van mij bruikbare instrumenten maken. En als de gemeente van Christus weer komt daar waar God het bedoeld heeft, dan zullen de heidenen komen. Is er Jeremia, maar het maar vele schriftteksten. Als de mensen weer gaan zien dat Christus Jezus in ons leeft. Weet je wat mij veel verdriet doet? Ik heb vroeger veel geëvangeliseerd op straat en dan vroeg ik aan mensen: ken je een christen in je omgeving? Was dat voor iemand? Hoe ziet die eruit? Ken je geen christenen meer? Ja, maar er zijn wel mensen die naar de kerk gaan, toch? Ja, allemaal naar de kerk, maar ja, ik zie het verschil niet. Zondags misschien, maar maandag zie ik het verschil niet. Lieve zusters, lieve mensen, straks zullen u en ik, als we de Heere kennen, komen we niet voor de witte oordeelstroom. Dan worden we niet meer veroordeeld tot de hel. Als we onze namen staan opgetekend in het boek van het leven, dan komen we wel voor de rechterstoel van Christus. En dan moeten u en ik onze daden verantwoorden, onze werken. Als de Heere dan vraagt aan u, waarom heb je dat toen gedaan, of waarom heb je het niet gedaan, dan hoop ik dat we daar zo zullen staan. Dan kunnen ze zeggen, Heer, ik heb naar eer en geweten uw wil gezocht en gedaan, voor zover als ik hem begrepen heb. Christenleven is heel mooi, maar het is ook heel ernstig. Weet je dat de Heer zegt tegen Ezekiel 3 en Ezekiel 33, u heb ik tot wachter aangesteld over het huis Israëls. En als ik zeg dat je die goddeloze moet waarschuwen, je doet het niet. En hij gaat vandoor. Dan stel ik jouw bloed, jouw leven in zijn plaats. Moeten we dan iedereen die hier langs fiets van de fiets trekken en zeggen mond open, het evangelie erin? Nee, de Heer zegt, als ik tot jou zeg. Dus God heeft het initiatief, God heeft de leiding. Maar als God u en mij op het hart geeft, al met de buurman of met de buurvrouw of met een broer of met een zus of wie dan ook, te gaan spreken, dan kunnen we het maar beter doen. Dan zijn we ongehoorzaam. En dan hoor ik zoveel christenen zeggen, ja, maar dan neemt God wel een ander. Nee, God kan niet zomaar een ander nemen. Ja, is dat dan zo? Nou, lees u in Ezekiel 22, maar op naam vers 30 en 31. En Jesaja 49, ik geloof vers 22. Dat de Heere zegt, ik heb gezocht, maar ik kon niemand vinden. En toen zegt hij, Israël was maar wijngaard, Jesaja 5. Wat moest ik er nog meer aan doen aan mijn wijngaard? God ze vrucht zou dragen en de vrucht wassen. En toen kwam het laatste zoon. Toen kwam Christus. Toen kwam de Heer Jezus Christus. Die zegt tegen ons, kom tot mij. En als we gekomen zijn, dan zegt hij, blijf in mij. Meer vraagt de Heer niet van ons. En als we in hem blijven, zal de landman zelf, de vader zelf, ons snoeien. Opdat we vrucht dragen en meer vrucht dragen. Hoe kunnen wij ooit voor God verschijnen? Als God niet tot zijn recht en tot zijn doel is gekomen in ons leven. Wat had de Heer nog meer moeten doen? En soms kom je mensen tegen. Die zeggen, ja de Bijbel, het zal het is wel Gods woord. Maar voor mij werkt het niet. Dus ik zeg, voor jou had God nog een ander boek moeten schrijven. Zo blind. Zo eigenwijs. Zo hoogmoedig. Zo hoogdravend. Dat we toch zo niet zullen zijn. Maar dat we zullen bekeren tot een levende God. Dat we ons zullen vermoedigen voor hem. En zeggen, Heer, doe uw werk in mij. Maak mij tot die nieuwe schepping. Heer, op elk punt in mijn leven waar ik veranderen moet. Werk door alsjeblieft met die wedergeboorte. Dat ik voor 100% zal leven vanuit die genade. Door Christus onze Heer. En we gaan pauzeren.